In Jesaja 40 waren wij terechtgekomen bij de woorden troost, troost, mijn volk. Tamelijk dramatische woorden. Het zijn een dubbele troost. Het zijn woorden die aanduiding zijn van de veranderde relatie tussen God en zijn volk. Want troost in de Bijbelse betekenis van de term duidt op de verandering van een relatie, van verhoudingen die er zijn. Ik weet dat ik u de vorige keer het uitgelegd heb aan de hand van de Hebreeuwse term nagaan, vertroosting, waar wij geen woord voor hebben in het Nederlands, waar we ons moeten redden met meerdere woorden om ongeveer aan te geven wat het betekent. Vandaar dat het wat tijd kost, want het is een toch wel belangrijke term in de Bijbel. Troost, troost mijn volk. Uitdrukkelijk de aankondiging van dat nieuwe verbond. Een veranderde relatie, zei ik. Dat is wat algemeen ook vastgesteld wordt zodra men aan Jesaja 40 begint. Ook zonder de woorden troost, troost mijn volk. Want het schijnt, ik zeg het terughoudend, want dat is voor ons moeilijk te controleren. Maar het schijnt dat de volgende hoofdstukken van Jesaja toch een andere sfeer ademen dan de voorgaande 39 hoofdstukken. En daarom heet het ook Deutero Jesaja en daarom wordt ook gedacht dat het van een andere schrijver is zelfs. Maar zoals ze zegt, ik zie dat niet. Ik heb daar geen problemen mee. Er kunnen veel redenen zijn waarom het een andere stijl is. En of het een andere stijl is, wie zal het zeggen. Maar dat de inhoud anders is, in het algemeen samenvattend, dat is zo. Want, maar dat zal ik vorige keer ook wel gezegd hebben, voor zover Jesaja de reputatie heeft van de evangelist onder de profeten, is het ontleend niet aan hoofdstuk 1 tot en met 39. Maar aan de hoofdstukken die nu volgen. En dat is natuurlijk min of meer terecht. Troost, troost, mijn volk. Alleen al de uitdrukking mijn volk duidt op nieuwtestamentische waarheid. Op de algemene gedachte zoals uitgedrukt in bijvoorbeeld, nou ja, in elk geval, Hosea 1, dat wat lo ami niet mijn volk was, zou niettemin ooit nog eens een keer mijn volk worden. Lo ami zou ami worden. Overigens in Hosea uitspraken niet eens zozeer over de beide huizen van Israël, maar wel heel nadrukkelijk over de 10 stammen. Het huis met de naam Israël. Zodat die woorden dan toch in eerste instantie van toepassing zijn op Efraïm en Manasse en wat daar allemaal aan hangt. En pas in tweede instantie eventueel op Juda en wat er aanhangt. En zo is het ook, want in onze dagen hebben wij van doen met Efraïm, het werk Gods, de roeping van de gemeente, op basis van de 10 stammen van Israël en in de toekomst de openbaring van het koninkrijk van Christus via de koninklijke stam van Juda. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik geloof dat gisteravond was dat de enige Bijbelse episodes in scène hadden gezet op tamelijk ludieke wijze. Hebben we het gezien of niet? Nee?
NTR.
Eerst over waar het maar over ging, over de schepping. Nee, NTR gewoon. Dat was een beetje komisch. Jochem nog wat?
Jochem Meijer.
Ja, die deed dat geloof ik. Is die van Joodse afkomst?
Nee.
Denk het wel. Nou ja, in ieder geval, die zat daar een interview te houden met Mozes enzovoorts. En met God geloof ik eerst, over de schepping, over hoe hij dat gedaan had. En dan met Mozes en met Abraham en zo. Dat is allemaal een beetje komisch. En toen kwam het over Mozes en of hij Joods was. Ja, Mozes was Joods, jazeker. Jongens, dan... Mozes was niet Joods, op geen enkele manier was hij Joods. Mozes was uit Levi, niet uit Juda, ook niet uit Benjamin, die je dan misschien bij de Joden kan rekenen. Maar hij was niet Joods, integendeel. En hij is door de Joden misbruikt geworden, volgens de Bijbel. Want die zeggen, we beroepen ons op Mozes. Ze zeiden, nou als dat waar was, zou je mij geloven. Maar, hè? Nou, enzovoorts. Maar wat een onbenul in de wereld dan toch. Ja. En zo werd het dan toch nog komisch, denk ik wel eens. Maar zo kijk ik er dan tegenwoordig dan toch maar tegenaan. Ja, sorry. Ja, hè? Wat moet je? Toen maar. Maar dat mijn volk, dat is inderdaad... Wat het ook is, het is een bekeerd Israël. Eerder is het niet mijn volk. Eerder is het niet Ami, maar Lo Ami, met grote nadruk. Maar hier is het mijn volk. Troost, troost, mijn volk. En dat het gaat over een bekeerd volk, jawel. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat de strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Maar zou dit over Juda gaan, over het Joodse volk, dan worden wij min of meer gedwongen om daar Daniël 9 naast te leggen. Daniël 9 namelijk, vers 24, waar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is het volk van Daniël dus. En dat is het Joodse volk. 70 weken... zijn bestemd over uw volk, Daniël 9, 24. En over uw heilige stad, dat is Jeruzalem. Het gaat me om de parallel tussen Jesaja 40, vers 2 en Daniël 9, vers 24. Uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht van de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. En nou weer terug naar Jesaja 40, vers 2. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En los van de details en los van wat staat er nou precies, zal het toch duidelijk zijn dat de strekking van die beide versen met elkaar overeenkomt. Alleen van Daniël 9 vers 24 weten we nogal zeker dat het zover nog niet is. Want dat zou betekenen dat het Messiaanse Rijk op aarde geopenbaard zou zijn en dat de troon van het huis van David in Jeruzalem zou zijn hersteld enzovoorts, want dat is het onderwerp van Daniël. 70 weken tot aan, nou ja, het einde van dat verhaal, totdat de troon teruggekeerd is in Jeruzalem, waar hij namelijk in de dagen van David, van Daniël, uit verdween. Hebben jullie dat nog? Los daarvan, maar ik ga daar natuurlijk nou allemaal niet op in, maar los daarvan, het feit alleen al dat dit Nieuwe Testament alsnog terugverwezen wordt naar deze profetieën van Daniël 9, demonstreert en bewijst dat die dingen tot vandaag nog steeds niet vervuld zijn. En meer specifiek dat de 70ste week van Daniël en daarmee het laatste deel van deze profetie nog steeds in de toekomst ligt. Hebben we die? Ja, maar het vervelende is natuurlijk toch dat als Jesaja 40 vers 2 een paralleltekst is naast Daniël 9 vers 24, dat lijkt me duidelijk dat het dat is, dan moet ik u toch zeggen dat Jesaja 40 de connectie maakt met niet de 70ste week van Daniël en de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar het maakt de connectie met Johannes de Doper. De stem, dat is het volgende vers, de stem des roependen in de woestijn. Dan zou je denken, maar dan was het dus al in het verleden dat deze dingen vervuld zijn. Maar ja, en je zit ogenblikkelijk weer in de bekende discussie. Mm-hmm. Ik wil het niet vervelend doen, maar je komt er, ik kom er eigenlijk bijna alle dagen kom ik erop terecht op diezelfde discussie. Is in de komst van Christus in het verleden, is toen het koninkrijk aangebroken dan wel geopenbaard? Ja, wel aangebroken, maar niet geopenbaard. Maar men kent die verschillen niet. En daar zit dan het grote probleem. Want deze problematiek die lost zich hierop, onder deze omstandigheden, doordat Jesaja 40, de eerste verse, specifiek spreken over de resultaten van het werk van Christus nu, in zijn eerste komst en sinds die tijd, waarbij de zaligheid, het koninkrijk, of wat het maar wezen mocht, gegeven is aan een ander volk dan het Joodse. Terwijl Daniël 9, vers 24, weliswaar ook spreekt over de komst van de Messias en over het nieuwe verbond, maar dat in verband met het Joodse volk en dus in verband met de openbaring van het koninkrijk in de toekomst, in de tweede komst van Christus. Zodat je weer er tegenop loopt dat de schriftplaatsen zijn die van toepassing zijn op de eerste komst van Christus en sommige op de tweede komst van Christus, en sommige maken het onderscheid niet. En dat geeft natuurlijk enige aanleiding tot de redenering dat er helemaal niet zoiets als een tweede komst van Christus is, dat al deze profetieën in het verleden reeds vervuld zijn en dat alleen nog te verwachten is de jongste dag, die men dan voor de gelegenheid de wederkomst van Christus noemt, omdat je natuurlijk die uitdrukking tegenkomt, ook in het Nieuwe Testament. Heb je die? Maar daarmee zit je in de vaste problematiek. Ik kom er niet onderuit, we spreken bijna elke dag over. Het komt altijd aan het worden. En zaterdag, aanstaande zaterdag in Apeldoorn, ook weer. Want ja, dit is wat de reformatie ook geremd heeft, om zo te zeggen. Nou ja, tot stilstand heeft gebracht. Laat ik het maar meteen zo zeggen. Want ja, men verwarde onze gemeentelijke bedeling met die van het koninkrijk. En dat doet men tot in onze dagen. Ik luister als het even kan op zaterdagavond op televisie naar Nederland Zingt of zoiets. Of, zo heet het programma toch, Nederland Zingt. Dat is voordat Maxima voorbij komt. Daar zit hij erop te wachten natuurlijk. Nou, vind ik wel leuk mens, weet je wel. Nou ja, maar goed. Maar op Nederland Zingt. En dan kijk ik naar die teksten. Want meestal kan je het niet verstaan. Maar het wordt ondertiteld. Hè. Dan kijk ik naar die teksten. En veruit het grootste gedeelte gaat over de Heer regeert, zijn koninkrijk en zijn macht. En zijn, ja. En dan zingen ze allemaal dan uit volle borst. En, ja. Ik vind het. Meestal vind ik het wel mooi. Al vind ik het dan ook een demonstratie van amateur muziekbeoefening. Maar ja, daar is niks mee mis. Ik bedoel dat positief. Ik vind dat een cultureel verschijnsel. Ik ben er ook heel blij mee. Hadden wij maar zo'n koortje. Oh, er wordt aan gewerkt trouwens. Dat is waar. Ja, wist je dat niet? Ja, ja, mijn broer doet dat. Hè. Eindelijk. Maar goed. Ik vind het allemaal prachtig. Maar die teksten, mensen. Oh, wat een... Echt. Ja. Nou ja, en als ik dan een kwartiertje geluisterd heb, denk ik. Ik kom er nog op, denk ik altijd. Heb ik het nou goed begrepen of gaat het over Baal? Die God die altijd in de hemel is, die op de allerhoogste troon zit, met zo'n grote macht die hemel en aarde gemaakt heeft, en alle dingen onder controle houdt en overal is, alom tegenwoordig. Het is net de fiscus, denk ik wel eens, maar goed, alom tegenwoordig. Enzovoorts. En op een gegeven moment denk ik echt, ik kom er niet onder. Elke keer denk ik, Ja, dat had je ook allemaal kunnen zeggen over Baal of Dagon. Waarschijnlijk over Allah enzovoorts. Hoe weet ik nou over wie ze het hebben? Ja, natuurlijk is dit kritiek, maar wat is er altijd maar vast dat men dus volkomen onnozel is, dat wil zeggen onwetend is, hè, over Bijbelse waarheid. En dat het wel gaat over een God, een hogere macht ergens, die dan logischerwijze, maar dat kan je zelf bedenken, die dan de schepper van hemel en aarde moet zijn, die alle dingen in zijn hand houdt enzovoorts. 33 coupletten, weet je wel, houdt de hele wereld in zijn hand. En dat is ook zo, maar wie niet? De Verenigde Naties doen dat. Nou ja, laat maar zitten. Begrijp je wel, men weet het niet. Het komt daar ook niet uit. En mede omdat men de Bijbel aan de kant legt en niet echt meer gelooft dat het woord van God. Men doet wel alsof, maar men gelooft niet dat het woord van God is of zo. Ja, dan ben je hier helemaal de weg kwijt natuurlijk. Hè? Maar wat we hier vinden is inderdaad het draaipunt, de crux had ik bijna gezegd, maar lijkt me niet zo verstandig om dat woord te gebruiken. Hoewel het van toepassing is. Het draaipunt of zo van de heilsgeschiedenis. Wat is er eigenlijk gebeurd met de komst van de Heer Jezus Christus? Nee, ik had natuurlijk bijna gezegd de komst van Christus, maar want dan krijg ik weer, dan moet ik het zelf toelichten, dan moet ik zeggen, maar is die dan al gekomen? Zoals de man Mozes in die act bij Jochem Meijer, ja, zei, wij geloven dat de Messias al gekomen is. Ik moet u zeggen, nou, ik geloof niet dat, eerlijk gezegd, heel eerlijk, maar dat ben ik altijd hoor, maar heel eerlijk, hij is niet gekomen, hij is gegaan. Hij stond op uit de dood en is daarmee gesteld, is toen gesteld tot Here en tot Christus, staat zwart op wit menigmaal in de Bijbel. En in plaats van dat hij kwam en zich den volken vertoond heeft enzovoort, in plaats daarvan verdween hij. En voor zover hij verscheen, was hij incognito. Ze herkenden hem niet. Weet u? En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Ze begrepen wel dat hij het was, maar ze herkenden hem niet. Hij was incognito. Hij moet nog komen. Maar wij weten wie het is. Want de Joden weten niet wie het is. En die geloven dat hij nog moet komen, maar dat wordt schrikken. Ja. Het is net zo schrikken als dat ze erachter kwamen dat die farao, die onderkoning in Egypte, dat het Jozef was. Ja. En in de toekomst worden ze geconfronteerd met de Here. En er blijkt dan de openbaring van de Godheid, om zo te zeggen. Het woord onderkoning is daarvoor misschien toch op zijn plaats. En hij blijkt de zoon van Jozef te zijn. Van Nazareth wel te verstaan. Toch? Dat is wel, ja. Maar goed, met andere woorden, als ik deze schriftplaatsen naast elkaar leg, dat hoef ik niet te doen, maar het dringt zich vanzelf op. Als ik Jesaja 40 vers 2 leg naast Daniel 9 vers 24, omdat die versen dezelfde dingen min of meer zeggen, dan moet ik toch vaststellen dat Daniel 9 vers 24 gaat over Juda, Jozef volk. Dat staat erbij namelijk feitelijk. En het is nog in de toekomst. Maar in Jesaja 40 vers 2 wordt het in verband gebracht met Johannes de Doper, daar kom ik zo wel op. En dat is inmiddels in het verleden. Waaruit volgt dat mijn volk in vers 1 dus toch primair is niet het Joodse volk, niet Juda, maar Jozef. Dat wil zeggen niet het tweestammenrijk, ook dat woord is niet correct, maar goed. Maar het eenstammenrijk, om zo te zeggen. En dan klopt het, komt het ook overeen met met Hosea 1. Want de uitdrukking dat Lo-Ami Ami zou worden, later aangehaald in Romeinen 9 en in 1 Petrus 2 is het geloof ik inmiddels. Die uitdrukkingen daar gaan niet over de Joden, gaan inderdaad over de 10 stammen van Israël. Dat land, dat volk onder de naam Israël. Dat is in Hosea zonneklaar. Dat kun je in alle commentaren terugvinden overigens. Alleen wanneer het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, is men het daar dan niet meer mee eens. Dan zegt men, ja, dan wordt het daar anders toegepast. Maar het is niet waar, het wordt daar niet anders toegepast. Het is volstrekt hetzelfde. Het gaat over Efraïm, Manasse, de 10 stammen van Israël, de dragers van het eerstgeboorterecht. Bij hen is de zaligheid terechtgekomen en dat is in onze dagen officieel nog steeds het geval. Totdat ook zij in het geloof niet blijven enzovoorts, want dan zullen ze alsnog worden afgesneden. Dat kan dus niet zo ver meer zijn, lijkt mij.
Maar waarom staat hier dat woordje Jeruzalem, dat hart van Jeruzalem?
Nou ja, maar Jeruzalem is de zetel officieel van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen de stad van de grote koning. En de naam Jeruzalem wordt ook in de Bijbel uitdrukkelijk gebruikt op twee niveaus. Nou ja, minstens twee niveaus. Namelijk op het aardse, maar ook op het hemelse niveau. En zo worden ook wij beschouwd als Joden, maar dat is op een ander niveau. Ja, dat is lastig, dan moet je maar leren de taal nou eenmaal op verschillende niveaus gebruikt kan worden. Daar staat er, zie, die is een Jood die het in het verborgen is. Die besneden is met een besnijdenis des harten. U weet wel, besnijd dan de voorhuid uw hart, dat staat al in het Oude Testament trouwens, enzovoorts. Dus toch Joods dan. Maar, dat is typologie. Zie? En van Jeruzalem, ja, wij zijn gekomen tot een hemels Jeruzalem. Tot een Jeruzalem dat boven is. Met name beschreven in Galaten 4 en in Hebreeën hoofdstuk 12. En daarna in het midden wordt gelaten Openbaring 21 en 22. Maar goed. Maar spreek naar het hart van Jeruzalem, want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Die is ook wel aardig, want die uitdrukking, ik weet niet of je dat zo snel, ik kan het wel na gaan zoeken met u, maar de uitdrukking dat men met het hart geloven zou en met de mond beleiden enzovoort, die stamt uit Deuteronomium 30. Ja, Deuteronomium 30. Dat is het hoofdstuk waar staat dat Israël in de toekomst alsnog zich zal bekeren. In de toekomst vanaf Mozes gerekend uiteraard. En nadat het volk in ballingschap zou zijn weggevoerd. Want het staat er allemaal. En dan zal in hoofdstuk 30 staan, zal Israël zich bekeren. Zal het weder ter harte nemen. Onder de heidenen waarin het verdreven is. En dan zou de Heer hen verzamelen, enzovoorts. En daarna staat er enige verzen verder dat het niet zo moeilijk is allemaal om gerechtvaardigd te worden voor God. Want dat gebeurt door geloof. En dat doet men niet met handen en voeten, dat doet men met het hart. Want met het hart gelooft men, en met de mond natuurlijk, want wat het hart in het hart is, komt via de mond naar buiten, enzovoorts. En het zijn die woorden die door Paulus worden aangehaald in Romeinen 10. Waarna hij, nadat hij eerst in hoofdstuk 9 gezegd heeft dat Lo-Ami Ami zou worden. Dat niet Gods volk zou worden. Hij haalt het uit Hosea aan. Hij noemt zelfs Hosea bij name. En dat zijn uitspraken over de 10 stammen van Israël. En daarna heeft hij het over dat men niet door werkende wet gerechtvaardigd wordt, zoals de Joden abusievelijk menen, maar door geloof, want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. En haalt die woorden uit Deuteronomium 30 aan. Zodat Het idee is dat ook de woorden uit Deuteronomium 30 primair van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. Waarin immers Israël, dat is niet Juda, waarin immers Israël verstrooid is onder de volkeren en onder de volkeren, zonder dat het terugkeert uit de ballingschap, komt het tot geloof. Hebben jullie nog? Dat is de historie van onze bedeling. En daarnaast, als je die begrepen hebt, dan zeg ik, nou ja, dezezelfde woorden zullen van toepassing zijn op het Joodse volk, officieel. Maar als ik het een paar keer gezegd heb hoe dat gaat, dan hoop ik dat u ook begrijpt dat het wel erg geforceerd is allemaal. En dat is het ook. Want er moet in korte tijd even iets geregeld worden en in overeenstemming gebracht worden met het profetisch woord. Maar het was eigenlijk al lang gebeurd met betrekking tot Ephraim en Manasse en hoe dan die stammen maar heten. Die 10. Want wat er in de toekomst gebeurt met het Joodse volk is dat het officieel als volk de naam des Heren zal aanroepen. Ik weet niet wie dan de minister-president is in die dagen. Dus ja, misschien dat ik... die kennen niet eens de minister-president, dat heet daar weer anders. Maar goed, maar iemand die kan doorgaan voor de vertegenwoordiger van heel het volk, die roept dus de naam des Heren aan. Die verschijnt dan, goed letterlijk, hè? En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En de Olijfberg, dat is Zacharië 14. En de Olijfberg scheurt. En aangezien dit alles in grote nood gebeurt op het moment dat Jeruzalem dreigt vernietigd te worden, en dat is dan het einde van heel de Joodse staat van vandaag. Nou ja, en van de laatste decennia, die Joodse staat. De scheurt de Olijfberg. En dan wat er nog is en wat deel heeft aan het aanroepen van de naam des Heren, dat overblijfsel krijgt de gelegenheid om Jeruzalem, dat men eerst tot de laatste man wilde verdedigen, dat men Jeruzalem kan verlaten. Men moet eruit onder het motto, gaat uit van haar. Of onder het motto, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is voor een Jood tamelijk ondenkbaar, hoor, dit. Dat het goed tot u door. Maar ze moeten Jeruzalem uit. Het gaat verwoest worden. Het is een kwestie van minuten, uren misschien. Maar men kan eruit vluchten dwars door de Olijfberg. Dat geen betekent dat Jeruzalem kennelijk om een of andere reden of op een of andere wijze omsingeld is. Hoe kom je de stad uit? Je kan er niet uit. Tenzij dan dat daar aan de oostkant, ik hoop dat u zich enigszins kunt voorstellen. Want ja, ik kan niet zeggen, ga met ons mee, want onze volgende reis zit tot de laatste stoel vol. Volgend jaar, april, mei. Maar goed, ik zou zeggen, stel het je voor, oostelijk van Jeruzalem, dan scheurt die Olijfberg open. En dan kan men vanuit Jeruzalem de stad uit, dwars door de Olijfberg. En waarom moet die scheuren? In de eerste plaats of vanwege de symboliek natuurlijk. Maar dat is niet echt nodig. Maar het is goede symboliek. En kausaal, ja, het gebeurt omdat kennelijk de stad omsingeld is. Maar als die berg open gaat, dan kan men er dus door. Kan men uitbreken, heet dat. Dat doet men dan ook. Dat staat er ook in Zacharia. En dan vlucht men naar de woestijn. Naar Petra. Het is wat ingewikkeld, dat kan je niet eens in één avond vertellen zomaar. Maar goed, maar vlucht naar de woestijn. En daar, als u mij vraagt, daar zal de Heer opnieuw aan hen verschijnen. Op die andere berg, niet de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, maar op de berg Hor die achter Petra ligt aan het westen. De spiegelbeeld. En van daaruit, als je op die berg staat, heb je zicht op Petra. Duidelijk herkenbaar, zicht op Eldeer, het grootste grote bouwwerk van uit de rotsen uitgehouden in Petra en zo. En van daaruit, je moet het weten, anders dan, iemand moet je erop wijzen, want anders ontgaat het je. Maar het is duidelijk zichtbaar. En daar verschijnt de heer aan Israël alsnog. En dan vragen ze, maar wat zijn nou die littekens in uw handen eigenlijk? Ja, en dan... zegt hij, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog, of zoiets. Nou ja, zoiets. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dan zeggen ze, wie zijt gij, heren? Die kan ook, toch? Nou ja, zoiets. En dan komen ze dus tot geloof. Nadat ze eerst gezien hebben, zoals de Bijbel dat ook zegt. En aankondigt. Heb je dat? Welk geloof? Wel, dat Jezus Jehovah is, of andersom, dat Jehovah Jezus is. Maar zelfs als je dat onder christenen zegt, krijg je de problemen mee, heb ik gemerkt. Tot mijn verbijstering, begrijp ik nog steeds niet, maar het is zo. Ze hebben zo zitten snijden in God en verdeeld in stukjes, dat men niet eens meer weet hoe dat zit. Hè? Dat Jezus de titel Jehovah draagt, hij is dus Jehovah, want Jehovah is het beeld Gods. En aangezien de Heer Jezus van Nazareth sinds zijn opstanding beeld Gods is, de beelddrager God, zoals de laatste Adam uit Genesis 1, jazeker, draagt hij de titel Heere. En dus was het, zo weten dan zekerlijk, het ganse huis Israëls. Is dat inclusief Juda? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, Handelingen 2, dat God hem tot Heere en Christus gesteld heeft. En dat willen ze niet geloven. Kijk, de Joden in die dagen kenden Jezus wel. En waarschijnlijk wisten ze ook aardig wat over wie Jehovah was. Dat weet ik tamelijk zeker, want dat weten ze nu nog. Van de officiële Joodse leer, of de Joden de officiële Joodse leer kennen, is zeer de vraag. Of christenen de officiële christelijke leer kennen, is zeer de vraag. Of we mogen, daarna zullen we het niet hebben. Maar de officiële Joodse leer is dat Jehovah het beeld Gods is. Dat zeggen ze niet zo, hoor. Want het lijkt te veel op nieuwtestamentische terminologie. Lijkt het te veel op Jezus. We zeggen nee, God is de onkenbare, ze hebben volkomen gelijk. God is de onzienlijke, de onkenbare en Jehovah... Nou ja, die naam gebruiken ze niet, Jehovah, maar iets anders daarvoor, hè. Adonai, dan wel de eeuwige, of de naam, of Hashem, of wie het maar is, is de verbeelding, de uitdrukking van wie God is. Dan neemt God een gestalte aan en in die gestalte verschijnt hij. Dat is Jehovah. Maar Jehovah is dus wel God. Alleen niet het wezen van de God, maar de veruiterlijking van de Godheid. En dat is Bijbels. Dat is volstrekt Bijbels. En als God vandaag verschijnt, dat doet hij niet, maar als hij vandaag verschijnt, verschijnt daar Jezus van Nazareth. En hij is Jehovah, de Heere. En dat is zo, die situatie bestaat sinds eerste paasdag. En dat is het dan. En als men de naam des Heren aanroept, verschijnt dus de Heren op de Olijfberg. Die scheurde, ze moeten vluchten uit de stad. Ik zeg altijd, ze hebben echt geen tijd om goed te kijken. Laat staan dat ze de gelegenheid krijgen om zijn handen te bezien. Toch? Het is wegwezen. En daarna verschijnt de Heren aan hen op de berg Hor. Tegen Petra, om zich vervolgens te vertonen aan het volk, zoals eens Eleazar deed, vanaf de berg Hor. Weet je hoe goed het was? Aaron moest die berg op. Daar zijn hoge priestelijke kleding afleggen, overdragen aan Eleazar. Vervolgens stierf Aaron en kwam Eleazar als de volgende hoge priester van den berg af. Maar Eleazar is hetzelfde als Lazarus. Maar Lazarus, dat was op de Olijfberg. Ik vertel het nu erg snel natuurlijk. Maar Lazarus is die van de Olijfberg. En nu zijn we op die andere berg, niet voor Jeruzalem, maar voor Petra. En dan heb je dus de berg van Eleazar, dan wel van Aaron. En er verschijnt hier, en wie bent u? En dan is het, ik ben Eleazar. De volgende hoge priester. Nou ja, met het volgende, ik ben Lazarus. De echte Lazarus. Wil de echte Lazarus opstaan, heet dat. Dat hebben we ooit uitgevonden. En die staat dan op. En dan verschijnt hij als de hoge priester van het nieuwe verbond. En Eleazar betekent God is hulp. Maar dat is een van de termen ter aanduiding van de hoge priester van het nieuwe verbond. Tot wie wij immers naderen om hulp te ontvangen te bekwame tijd. Enzovoort. Kortom, die geschiedenissen sluiten volledig op elkaar aan. Maar dat is inderdaad in de toekomst in verband met het Joodse volk. Maar nou even terug. Dat volk wordt dus, het is officieel het volk. Hoeveel mensen, misschien zijn het er maar 10, dat weet ik niet. Maar het is officieel het Joodse, nou ja, 1000. Ik hoef er toch niet over te onderhandelen, ik weet het niet. Het zijn er weinig. Maar het is het Joodse volk. 12.000. Omdat je er nou eenmaal 12.000 hebt. Komen die dan al die 12.000 uit Jeruzalem of ook uit de rest van de wereld? Hoeveel zijn het er eigenlijk? Niet veel. Maar zij vluchten Jeruzalem uit naar de woestijn. Dat is ook lastig te maken. En daar in de woestijn verschijnt hij en komen zij tot geloof. Waarom moet dat zo? Ingewikkeld. Oké, dan krijgen we vrome praat. Dan zeggen we, ja, dat mag je niet vragen, dat maakt de Heer zelf al uit. Want God is almachtig en alwetend en het is zijn vrije keus. En leer van uitverkiezing en God doet maar en daar hebben wij geen invloed op. Staat allemaal in de Bijbel enzovoort. En zo redeneer je het zaakje weer weg. Maar waarom moet dat langs die ingewikkelde weg? Mijn antwoord is, ik stel mezelf die vragen. Mijn antwoord is, omdat er al in Deuteronomium 30 staat dat Israël tot bekering zal komen in het buitenland, buitenslands, onder de heidenen. En van daaruit zal de Heer hen daarna terugbrengen. Maar ik ben van mening dat die woorden in de eerste plaats van toepassing zijn op onze dagen. Nou, chronologisch in elk geval in de eerste plaats. Eerst op onze dagen, namelijk op die 10 stammen van Israël. Die heidenen, die hoeren en tollenaars, dat ontrouwe volk. Dat is in onze dagen. En als u dan zegt, ja, wat zou toch ook over de Joden moeten zijn? Dan zeg ik, ja, nou, over de Joden. Maar dan wordt het op deze betrekkelijk geforceerde wijze toegepast. Zo gaat dat. En dan ben ik weer, toch echt weer terug bij het volgende vers in Jesaja. Want het idee van geforceerde, ik weet geen andere term, geforceerde vervulling van profetie, ja, dat zul je toch moeten leren. Dat gebeurt. Dat profetieën een normale, grote, hoe je dat maar zegt, vervulling, een zinvolle vervulling hebben. Terwijl daarnaast daar nog een vervulling is waarvan je je afvraagt, ja, waarom moest dat eigenlijk? En daar waren we vorige keer al, want we waren vorige keer al in vers 3, even vers nog aan het eind van de avond. Omdat daar staat in het gewoon volgende vers. Een stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Dat veronderstelt niet maar een stem, hoewel, een stem, iemand dus waarschijnlijk. die dan roept in de woestijn, wat ook een beetje vreemd is, want in de woestijn zijn schapen en misschien loopt er hier en daar een verdwaalde herder rond, eenzaam rond. Wel, de witgewolde kudde. Nou ja, laat maar zitten. Ja, zou kunnen toch. Maar de woestijn, dat is normaal niet waar mensen wonen. Dat is het idee. Dus het is een beetje vreemd. En hoe dan ook, wij weten dat het van toepassing is op Johannes de Doper. Maar wij vinden Johannes de Doper toch een vreemde figuur. Met zijn kameelsharen mantel en een tamelijk ongezond menu, als je het mij vraagt. Hoewel er soms anders over gedacht wordt. Het schijnt zeer eiwitrijk te zijn. Maar mij hebben ze gewaarschuwd dat je niet te veel eiwitten mag eten. Dus ik begrijp daar toch allemaal niks van, hoor. Van dat soort dingen. Zie, ik laat het altijd aan Eva over. Die weet het allemaal precies hoe het zit. Nou, laat maar zitten. Maar een beetje zonderlinge figuur. En wie gaat er nou in de woestijn staan preken? Dat doe je op de markt of zo. Bij de jaarmarkt of dat doe je bij de jamboree. Of bij, maar doet... Beetje vreemd allemaal. Maar wij moeten leren zien dat die figuur van Johannes de Doper in hoge mate een symbolische functie vervult. En voor zover mensen gehoor gegeven hebben aan zijn prediking, zijn ze toch doorgestuurd geworden naar de Heer Jezus. Omdat Johannes zei, nee, niet ik, maar die na mij komt. Kijk, dat is hem. Maar die is voor mij geworden, want die was eerder dan ik. Ga daar maar even aan staan. Maar goed, maar dat is misschien het lam gods, enzovoorts. En dat gebeurt ook, want je leest er ook van dat die discipelen van Johannes de Doper, dat die inderdaad de Heer Jezus volgen. Zo gaat dat. En Johannes de Doper zelf komt trouwens noodlottig aan zijn eind. Ja. Dus wat voor zin heeft zoiets? En het zijn wel mooie woorden. Bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een woestijn. In de wildernis een baan voor onze God. En dan zeggen we, ja, dat staat in de Bijbel. Johannes de Doper is de wegbereider van de Heer Jezus. Dan zeg ik, nou, zonder lelijk over Johannes de Doper te doen, maar wat dan? En wat is daar dan van terechtgekomen? En wat is er dan bovendien terechtgekomen van de weg des Heren zelf? Of van de Heer zelf op zijn weg? Men heeft hem toch ook verworpen en hij is ook tamelijk noodlottig aan zijn eind gekomen. En daarna verdwenen. Dus het blijft toch een uitermate vreemd verhaal. Bovendien, u zegt, nou, ik denk dan misschien dat ik de dingen sta te mystificeren. Maar dan moet ik u er toch op wijzen dat de identiteit van Johannes de Doper in het Nieuwe Testament voortdurend ter discussie staat. Niet door mij ter discussie gesteld, maar door zijn tijdgenoten ter discussie gesteld. En zelfs de Heer Jezus zelf, vraagt ernaar. Wie zijn jullie gaan zien? Wat denk je wat Johannes de Doper voor iemand is? Hoe zie je die man? En dat vind je dan in het Nieuwe Testament terug, die vraagstelling. En nogal uitgebreid moet ik u zeggen. En daarin neem ik u mee, omdat het van belang is voor het plaatsen, niet alleen van die paar versen in Jesaja 40, maar voor alles wat er verder volgt in Jesaja, vanaf hoofdstuk 40. En dat ik dat doe, ja... Het probleem is dat men die hoofdstukken in traditionele christelijke kring toepast op de kerk van vandaag, of de kerk van alle eeuwen, of weet ik veel, op het werk gods in onze tegenwoordige tijd. En anderen zeggen, nee, dat kan niet, het gaat over Israël. Dat is duidelijk. Duidelijk dat het over Israël gaat. Is ook zo, hoor. Het is duidelijk dat het over Israël gaat en dus gaat het niet over de gemeente. Maar wat is dat dan? Waar gaat het dan wel over? En daar krijg je dus grote problemen mee. Daar draait het allemaal om. De identiteit van de gemeente en daarmee, wie zijn wij eigenlijk als kinderen gods? Zie? En er zijn er genoeg die daar problemen mee hebben, want er zijn er genoeg die vinden dat we als Joden moeten gaan leven. Dan heb ik het nog niet eens over een baard laten staan, broeder. Maar die zijn er ook, ja. Dat Mozes zonder baard, dat kan natuurlijk niet. En Abraham zonder baard, dat kan ook niet. Toch? Nou ja. En een moslim zonder baard, kan ook al niet. Nou ja. Dus ja, dat schijnt er ook zo bij te horen. Maar er zijn er die zeggen, nee, we moeten onder de wet leven. En in onze dagen is het erg populair. Nou, het zwakt weer af, heb ik de indruk. Want ben ik niet goed op de hoogte, maar het is erg modieus om loofhuttenfeest te gaan vieren enzovoorts. Hè. Als het even kan, zelfs in Jeruzalem, zitten alle hotels vol. Maar goed, en dat doet men omdat men een christen is of zo. En dan heb je weer lui die zeggen, nee, maar we moeten meer luisteren aan onze grote broer. Dat bedoelen ze Juda mee, dus onze grote broer. Dan moeten wij dan naar luisteren, onze oudere broer enzovoort. En dan zeggen ja, punt 1, de lui zijn stok ongelovig. Want ze geloven niet in Jezus als de Messias. Zijn daarmee dus ongelovig. Naar Bijbelse maat, niet naar mij, hè, naar de Bijbelse maatstaven zijn ze stok ongelovig. En bovendien, hoezo onze oudste broer? Efraïm is de oudste broer. Efraïm en Manasse. En daarmee de hele tienstammenrijk staat boven Juda. En want het heeft daarom ook de naam Israël geërfd. En meegenomen, een zoek gemaakt trouwens, in de ballingschap. Maar vooruit maar weer. Hebben jullie dat nog? Het is allemaal zo krom. Ja, sorry. En daarom, ja, vind ik dat ik daarop in moet gaan op dit soort dingen. Nou goed, gaan we naar het Nieuwe Testament. Naar Matteüs. Ik doe mijn best om het systematisch te doen. Er zijn twee systemen mogelijk. De gelijksoortige uitspraken bij de verschillende evangelisten tegelijk noemen. Maar dan blader je je ongelukkig in je Bijbel. En de andere is gewoon in Matteüs beginnen vooraan. En dan kom je wel steeds dezelfde uitspraken tegen. Maar dan moet je die zelf maar bij elkaar optellen. Dat is dus in de eerste plaats in Matteüs 3, vers 3. Johannes de Doper. In die dagen, vers 1, kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. En zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dat is een uitspraak dan over Johannes de Doper. Hij is de vervulling dus van deze profetie. En daarom predikt hij in de woestijn en vervulde daarmee de woorden van deze profetie. Waarna de vraag is, hoe zinnig is dat in vredesnaam om in de woestijn te gaan spreken? Daar moet je meteen over vallen. Wij gebruiken de term zeggen, stem dus roepen in de woestijn. En dat betekent dan, in het Nederlands idioom, betekent dat je kan wel van alles proberen te vertellen, maar het is niemand die ernaar luistert, niemand die er gehoor aan geeft, niemand die er belang aan hecht, enzovoort. Dan ben je een stem dus roependen in de woestijn, zo heet dat. Jawel. Maar hij ging naar de woestijn. En inderdaad, er waren mensen die hem achterna gingen, ze wilden hem wel horen. Maar dan blijft de vraag, maar waarom deed hij dat dan in de woestijn en waarom maakt hij daarmee de mensen ook nog zo lastig? Omdat het symboliek is. Omdat het geforceerde, daar komt hij, geforceerd, met geweld betekent dat. een geforceerde vervulling is van Jesaja 40 vers 3. Want de normale vervulling van Jesaja 40 vers 3 vindt plaats feitelijk in onze tegenwoordige tijd. Nou ja, vanaf de eerste komst van Christus, ik blijf die term toch gebruiken voor het gemak, hè? Vanaf het optreden van de Heer Jezus, waarbij het evangelie, het woord van God, terechtgekomen is, dat wil zeggen gesproken is, vandaar stem, gesproken is, onder de heidenen feitelijk. Nou ja, in de woestijn, maar wie waren er in de woestijn eigenlijk? En in dit geval, er waren er in de woestijn, want woestijn of wildernis wil zeggen onbewoond land, maar daarheen waren de 10 stammen van Israël gemigreerd naar onbewoond land. In hoge mate was dat Noordwest-Europa. Want daar zijn ze uiteindelijk terechtgekomen. Sommigen langs lange omwegen, sommigen heel rechtstreeks. Maar daar gingen ze in onbewoond land, zijn weggetrokken de wereld in. Zoals ze van daaruit later verder weggetrokken zijn, weer naar onbewoond land. We noemen dat kolonialisatie. Enzovoorts. Land in overvloed. Give me land, lots of land. And don't fence me in. Enzovoorts. He? Nou ja. The wide open spaces en wat het maar was. Dat, de volk heeft het altijd zo gedaan vervolgens. Maar dat is vervulling van profetie. Begrijp je wel? Dit is onze dagen. Waar is de Heer naartoe gegaan? Dan wel, waar is zijn stem? Zijn woord. Daarom heet het niet iemand die roept in de woestijn, maar een stem eens roependen in de woestijn. Zo van, of het iemand is, nou ja, het is in ieder geval de boodschap. En dat is in onze dagen, want het woord van Christus is gepredikt over de wereld. De volgende hoofdstukken in Jesaja gaan daar uitgebreid over. Waar staat dat het ging naar de einden der aarde enzovoorts. Naar de eilanden der zee, wat het maar was allemaal. Nou goed. Maar wat Johannes de Doper hier doet, dat valt binnen de woorden van die profetie. Daarmee een geforceerde, doelbewuste vervulling van die profetie, om de eenvoudige reden dat niemand kon zeggen, deze Jezus kan de Christus niet zijn, want eerst moet er nog zoiets komen, een periode van de stem eens roepende in de woestijn. Kon ook niemand zeggen, het moet eerst nog naar de heidenen gaan, daarom ging de Heer eerst naar de heidenen. Voordat hij naar de Joden ging. En zelfs in de dagen dat hij naar de Joden ging, reisde hij buitenslands. Uitdrukkelijk. Hebben jullie dat nog? En bovendien, op kleinere schaal, en daarom woonde hij en leefde hij niet in Judea, maar in Galilea. En dat heet Galilea der Heidenen, in de Bijbel. Nou, enzovoort. Dat is geforceerd. Nou, lees nou maar even, nog maar even mee. Hè. In elk geval, hier staat, Johannes de Doper is de vervulling van de stem des roependen in de woestijn en hij is de wegbereider des Heren. In werkelijkheid, hij, en dat is niet strijdig hiermee, maar in werkelijkheid, hij is een beeld van de Heer Jezus Christus en van de zaligheid, de weg van het woord, in onze tegenwoordige bedeling. En dat is de voorbereiding voor de komst van Christus alsnog in de toekomst. En zo is dus gemeentelijke waarheid verborgen in het Oude Testament. En dit is maar één voorbeeld van de talloze, want er zijn tientallen zo. Ik kan ze niet uit mijn hoofd opnoemen, ik ben het toch niet compleet, dus ik laat het er ook maar bij. Maar ik lees even met u mee, hè. Dat het een vreemde figuur was, kleding van kemelsaar, lederen gordel om zijn lenden en zijn voedsel was sprinkhaan en wilde honing. Dat zijn allemaal uitbeeldingen van gemeentelijke waarheid overigens, hoor. Ja. Ja. En toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan en ze werden van hem gedoopt enzovoorts. Maar ze moesten wel tot hem uitgaan en dat is de situatie in onze dagen. Men gaat tot de Heer uit. Tot buiten Jeruzalem en bij voorkeur naar de woestijn. Maar het is symbolisch voor het werk van de Heer in onze dagen. Meer ga ik daar nu niet over zeggen. Hoewel het voor de hand ligt om hierbij te blijven. Want alles wat hij verder volsluit daarbij aan. Hè. Toen kwam Jezus uit Galilea. Maar goed, daar gaan we niet over, verder op in. Hè. Want ik neem u meteen mee naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 10. Schrijf ze op onder elkaar. Waar de Heer Jezus vraagt, hoe zit dat met Johannes de Doper? Wat zijt gij uitgegaan, vers 7. Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Wat was daar in de woestijn? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Of een mens met zachte klederen bekleed? Vers 9. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Was dat zomaar een mens met een beetje een rare figuur? Of was het een profeet? Ja, ik zeg u, veel meer dan een profeet. Want dat wordt vermeld, we komen dat waarschijnlijk zo meteen ook tegen. Hij was een profeet, maar niet zomaar één. Hij was de laatste en grootste profeet, heet het, onder het oude verbond. En toch. De Heer Jezus zelf was profeet. Zeker, dat was zo genoemd. En hij leefde onder het oude verbond. En als die van Johannes zegt, hij is de grote profeet, kan dat alleen nog maar betekenen dat hij een beeld is van de Heer Jezus. En dus in zijn schoenen stond, als het ware. Waarmee meteen de uitdrukking over de veters van zijn schoenen, zijn schoenriemen, verklaard is. Want hij stond in zijn schoenen. Mooie uitdrukking. Ontleent trouwens aan de Bijbel. In ieder geval aan zo vroeg als Esther. Waar Ploni Almoni zulk een zijn schoen afgaf aan Boas. Zodat Boas in de schoenen van Ploni Almoni kon gaan staan als losser. Zei Esther, nou ik bedoel Rut, joh, maar die dames, ik haal altijd de namen door elkaar, dat is heel vervelend. Oh, mensen, wat een last kan je daarmee krijgen, zeg. Dat moeten ze wel uit elkaar zien te houden. Maar goed, ja. Nee, bij Rut is dat, ja. Ja, de dames zelf hebben er ook wat problemen mee, geloof ik. Ja. Het waren de schoenen van Rachel, maar het was Lea. Het was de huid van Esau, maar het was Jacob. Dus bij de mannen vind je het echt ook wel terug. Maar toen maar weer. Maar hij wordt beschouwd hier inderdaad als een profeet. Maar er staat in vers 10. Hij was veel meer dan een profeet, nog steeds vers 9. Dat lezen we later ook. De grootste profeet van het Oude Testament. Zoals ze zegt, in werkelijkheid, dat was de Heer Jezus, maar hij stond in zijn schoenen, eigenlijk. En dan, want deze is het van de welke geschreven staat, zei de Heer Jezus over Johannes de Doper. Deze is het van welke geschreven staat, zie ik zend Malachi, mijn engel. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Via dat wegbereiden kom je sowieso toch weer in Jesaja 40 vers 3. Stem des roepen in de woestijn, bereid de weg des Heren. Maakt zijn paden recht. Maar de verwijzing hier is niet naar Jesaja, maar naar Malachi 3, waar dit letterlijk staat. En waaraan ik zou bijna zeggen, waaraan het boek zijn naam ontleent, maar dat is niet helemaal correct, historisch natuurlijk. De profeet heet Malachi, zeggen ze in het Engels. We hebben ervan gemaakt Maleachi. Die E hoort er eigenlijk niet thuis. Het is Malach, dat is de engel. En I is mijn engel. Net als Am is volk en Ami is mijn volk enzovoort. Hè? Malachi betekent mijn engel. Zo heet de profeet. Maar via de profeet laat de Heer zeggen in 3 vers 1. Zie, ik zend mijn engel, maar er staat gewoon Malachi. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die heren die Galilee zoekt te weten, de engel des verbonds. Dat is in elk geval de Messias, Christus. De boodschapper, de engel des verbonds. De boodschapper, de bode, de bedienaar van het nieuwe verbond, uiteraard. De borg en middelaar van het nieuwe verbond. De hoge priester van het nieuwe verbond, ontleend aan het noemen van de priesters en de naam van Levi in het voorgaande hoofdstuk. Ik kan er moeilijk allemaal op ingaan, op die samenhang. Maar ik zend mijn engel voor mijn, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Ik probeer het altijd en zeg, nou ja, als je nou niet een tekst had waar staat dat dit op Johannes de Doper van toepassing is, dan zou je toch wellicht, doet voorzichtig hè, dan zou je toch wellicht begrijpen dat die engel die die weg bereiden zou, dat is de aanduiding van de Heer Jezus in zijn, wat wij zijn eerste komst noemen, waarmee de weg bereid wordt voor de tweede komst van Christus in heerlijkheid. Ik kan het ook anders zeggen. De Zoon des Mensen in zijn eerste komst kwam om te dienen. En om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. In zijn wederkomst komt hij om gediend te worden. Als koning en als rechter enzovoorts. En dat is het verschil. En zijn eerste komst is noodzakelijk om de tweede komst mogelijk te maken. De openbaring van zijn koninkrijk, zelfs van de nieuwe schepping enzovoort, dat kan alleen nadat eerst juridisch de zaak, de casus van die oude schepping geregeld is. En dat gebeurde in zijn eerste komst en werd voltooid in de kruisiging, de dood dus, van de Heer Jezus. En toen werd er een weg geopend, eerder kon dat niet, naar dat nieuwe verband, nieuwe schepping enzovoorts. Symbolisch uitgedrukt in het scheuren van het voorhangsel. En bovendien uitgedrukt in de zogeheten hemelvaart van Christus op zogeheten hemelvaarsdag. Maar in elk geval, dat is die verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft enzovoorts. Maar die weg is bereid in zijn eerste komst en het werk dat hij daar gedaan heeft. Niet in het werk wat Johannes de Doper gedaan heeft, maar in het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft en trouwens nog doet. Want die stem klinkt nog steeds in de woestijn. En verzamelt, roept een volk voor zijn naam. Daar ben ik nu nog even niet, om dat te noemen. Maar ja, ik kom het straks vanzelf wel tegen. Het gaat erom dat je deze dingen accepteert. En dan heb ik er nog één. Want in Matteüs 11, vers 10 waren wij. Dit is degene van welke geschreven staat, ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Dat is dus verwijzing naar Malachi 3 vers 1. Daarna staat er, van onder degenen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Maar u begrijpt toch dat de Heer Jezus meerder was dan Johannes de Doper. Wat een rare uitdrukking dan. Wist de Heer Jezus dat dan niet of wat? Of is de Heer minder dan Johannes de Doper? Dat geloof u toch ook niet? Nee, Johannes de Doper is het type van de Heer Jezus. En zo spreekt de Heer Jezus dus ook over hem. Zie? Nou, en dan staat er vers 13, want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij wilt aannemen, het staat er niet. Zo gij wilt aannemen, zo gij wilt geloven, want aannemen is geloven, volgens Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, zoveel in zijn naam geloven, toch? Ja. Zo gij wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Dit is een nog moeilijker formulering dan ik hem zou geven. Maar hij luidt dus: als jullie nu tot geloof zouden komen als Joodse volk, dan zou de profetie uit Malachi 4, de laatste verse, over de komst van Elia vervuld zijn geworden door Johannes de Doper. Dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn, wiens komst was aangekondigd, die komen zou, staat er. Heb u dat? En dat woordje het in die zin moet je dus weglaten, want daarmee wordt gesuggereerd dat de Joden zouden moeten geloven dat hij Elia was, enzovoorts. Maar dat staat er niet. Als ze de boodschap, de prediking zouden geloven, als ze zouden komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan zou, maar het is hypothetisch, het is theoretisch, dan zou meteen het Koninkrijk Gods op aarde zijn aangebroken. En dan zou iemand zeggen, maar dat kan toch niet, want eerst moest Elia toch komen. In dat geval draagt Johannes de Doper de naam Elia. En dat is de betekenis van die uitdrukking. Zo gij wilt geloven, dan is hij Elia die komen zou. En na dat vers, Matthäus 11, vers 14, komen wij bij een uitspraak over de Heer Jezus. Want in de eerste plaats natuurlijk de identiteit van Johannes de Doper staat steeds ter discussie. Maar die van de Heer Jezus feitelijk ook. En daarover lezen wij in Matthäus 16. Waar de Heer zelf die vraag stelt. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie zeggen de mensen dat ik zijn majesteit ben? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. En dan is de vraag, maar wie zeg jij dat ik ben? En dan komt de beroemde uitspraak van Petrus. Maar dat ik het aanhaal is omdat hier gedemonstreerd wordt dat naar algemene Joodse verwachting, op grond van de profetieën die zij kenden of geacht worden te kennen, naar Joodse verwachting staat de komst van Elia voor de deur, of Jeremia, of een van de profeten. Bij gelegenheid lees je zelfs de profeet. Of een van de profeten. Want er staan er een paar op de nominatie om te komen voordat de Messias komt. Ook in het Jodendom. En hier wordt dan eerst genoemd Johannes de Doper, want de gedachte is bij gelegenheid dat Jezus de incarnatie is van Johannes de Doper. Zo is dat. Die immers onthoofd was. En in zekere zin is dat ook inderdaad zo. Maar ja, dat moet je dan leren. Hè? Waarom staan die dingen in de Bijbel? Omdat er een kern van waarheid in zit. Ja. Want Johannes is een type van de Heer Jezus. Dat is één. De andere was, men verwacht eventueel Jeremia. Die vind ik bijzonder fraai. Omdat er nergens een profetie staat dat Jeremia komen moet. Eerst nog. Maar ik vind hem daarom zo fraai, omdat kennelijk dan toch men heeft geconstateerd dat de opdracht die Jeremia in Jeremia 1 meekreeg, door hem niet vervuld geworden is. Ook al zijn er meer dan 50 hoofdstukken gewijd aan het leven van Jeremia. Dus is hun conclusie, dan moet hij die opdracht nog vervullen voordat de Messias komt. Maar hij kon niet, want de opdracht is wel vervuld. Alleen het verslag daarvan vinden we niet in de Bijbel. We vinden de profetieën dienaangaande in de Bijbel en voldoende handgrepen om het buiten de Bijbel terug te vinden. En daar blijft het dan ook bij. Want Jeremia zou aan de ene kant koninkrijken afbreken en verdoen, uitrukken en verdoen. Dat is wat je van hem leest. Dat is wat gebeurd is in zijn dagen, de totale ondergang van de Joodse staat. En daarmee ook van de troon van het huis van David in Jeruzalem, waarvan Zedekia dan de laatste koning was. Die hele familie is weg, de troon is weg, de stad is verwoest, het volk is weg, er was nauwelijks wat over. En het laatste wat je ziet van uit het boek Jeremia is het bekende plaatje van de man die de horizon, de ondergaande zon, achterna trekt. Bekend uit de klassieke literatuur. Maar Jeremia die met een klein gezelschap, waaronder de dochters, meervoud, van Zedekia, van de koning, de prinsessen. Hij trekt weg naar Egypte. Daar is hij voor het laatst gezien binnen het Bijbelse beeld. En daarna Sizuk. Maar hij moest nog koninkrijken bouwen. En als men daaraf wil, zeggen we, nou, dat moet dan in de toekomst gebeuren bij het herstel van het Joodse volk en het herstel van de Davidische troon in Jeruzalem. Maar er is geen enkele aanwijzing verder in de Bijbel dat dat zou gebeuren, dat Jeremia daarin betrokken zou zijn, op wat voor wijze dan ook. Dat gebeurt namelijk domweg door de komst van Christus, die zijn koninkrijk hier op aarde zou vestigen en de vervallen hut van David en wat er van gebroken is wederop zou richten enzovoorts. Het is niet Jeremia. En daarom verwachten de Joden toch Jeremia eventueel. Maar het is een misverstand, want hij heeft de troon van David elders in de wereld geplant. Namelijk bij de 10 stammen van Israël. Ja. Het verslag daarvan staat niet in de Bijbel. Maar je komt hem buiten de Bijbel dus weer tegen. Jeremia, Baruch en de dochters van Zedekia. Maar goed, daar ga ik niet verder op in nu. Dat bedoel dus verder niet aan de orde. Maar het punt is dat de identiteit van zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus ter discussie staat. Er zou toch eerst nog wat iemand anders komen. En als Jezus niet de Messias is, dan is hij misschien toch Elia of Jeremia of de profeet als Mozes, inderdaad. Die door Mozes zelf wordt aangekondigd, overigens. En die door de Samaritaanse vrouw ook verwacht werd. Alleen dat was dan toch weer de Messias, maar vooruit. Maar de profeet als Mozes of een der profeten is het bij gelegenheid. En dat, wie dat dan moet voorstellen, weet ik niet. Waarschijnlijk Elia, bedoelen ze daarmee. Maar ik weet het verder niet. Doet er ook niet toe. Maar ze verwachten het een en ander terug. Wij trouwens ook, want wij weten uit de Bijbel, uit Openbaring 11, dat er nog twee figuren zullen komen uit oud-testamentische tijd. En dat is inderdaad Elia. Nog letterlijker, namelijk Elia hoogstpersoonlijk en Mozes hoogstpersoonlijk, want ook Mozes' bediening werd halverwege afgebroken. Die van Elia trouwens ook. En wij vinden ze dan ook met name genoemd in nieuwtestamentische tijd. Al was maar bij de verheerlijking op de berg. Het lijkt me ook voldoende dat ze daar met name genoemd worden, zodat als je later twee mannen in witte klederen gewoon tegenkomt, dan weet je wie het zijn. Nee, staat er niet bij, maar dan, ik weet dan wie het zijn, toch? Mozes en Elia. Want die zouden komen voordat enzovoort. En Openbaring 11 bevestigt dat. Maar hoe dan ook, de wegbereider voor de komst van de Messias is in essentie Jezus in zijn eerste komst. Die de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg heeft gebracht. En sindsdien, dat is Hebreeën 1 vers 3, en sindsdien gezeten is aan de rechterhand Gods. En daarmee de weg bereid heeft. De verse en levende weg waarover met name weer Hebreeën spreekt dan, hè? Hebreeën 10. Nou goed. Dit was Matthäus 16 en om nog even in Matthäus te blijven, hebben we dan ook nog Matthäus 17. Daar heb je die geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Daar wordt gezien Elia en Mozes toch? Ja. Dat staat in vers 3 van Matthäus 17. En het wordt herhaald dat die het zijn. En daarna komen ze van die berg af, nadat ze de Heer en Mozes en Elia in verheerlijkte gedaante gezien hebben, komen de discipelen van die berg af. En dan staat er in vers 9, en als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Van tussen de doden uit, betekent dat. Want wat ze gezien hebben was prematuur. Dat is wel vaker zo, zal ik zeggen, bij profetieën. En dit is een understatement, hè. Ik bedoel, dat is kenmerkend voor profetieën en voor visioenen. Men ziet dingen die er nog niet zijn, die pas later zullen komen. En dat is dit ook. Want die verheerlijking op de berg is een uitbeelding van Christus en de gemeente feitelijk in onze tegenwoordige tijd. Het resultaat van de eerste komst van Christus. De berg, de hoge plaats als uitbeelding van de hemel. En Mozes en Elia als uitbeelding van de gemeente. Waarvan zij op een of andere wijze eerstelingen zijn. Laatstelingen trouwens ook, als dat een goed woord is. Want nadat de gemeente van de aarde is verdwenen, zijn er Mozes en Elia die nog een poosje het werk van de gemeente moeten voortzetten op aarde, omdat er nou eenmaal altijd een gelovige overblijfsel moet zijn. Waardoor deze twee oud-testamentische gelovigen ineens nieuw-testamentische gelovigen worden en daardoor deel krijgen aan de hemelse positie van de gemeente. En wij maar denken, die arme Mozes mocht Kanaan niet binnen. Nee, maar hij wordt ruim schadeloos gesteld. Ja. Toch? Ja, dat is het. Die mensen zijn en zullen zijn profeten des Heren. Maar dan komen ze van die berg af en dan staat er vervolgens vers 10... En zijn discipelen vragen hem, zeggen: wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Die leggen die verbinding wel. Zou Elia dan niet eerst komen? Is dat correct? Maar die hadden ze net gezien. En Jezus zeide: Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is en ze hebben hem niet gekend. Doch zij hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. En na die voorgaande verse hebt u begrepen dat de Heer dus spreekt over Johannes de Doper. Maar hij trekt meteen de vergelijking door naar zichzelf. Dat wil zeggen, hij spreekt met dezelfde woorden ook over zichzelf. Elia is gekomen En wat zij Johannes de Doper gedaan hebben, zullen zij mij ook doen. En dat het over Johannes de Doper ging, staat er dan ook nog achter ook. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Maar die was dan toch een voorbeeld en type van de Heer Jezus. Dat is allemaal gezegd hier. Deze dingen staan echt gewoon zwart op wit in de Bijbel. En dan, om binnen Matthäus te blijven, heb ik nog voor u Matthäus 21. Matthäus 21, waar staat in vers 31, ik begin aan het eind van dat verhaal, maar vers 31, tweede gedeelte. Jezus zei tot hen: voorwaar zeg ik u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes, de doper, is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. Leuk dat er staat berouw gehad om hem te geloven. Het bevestigt wat ik gezegd heb over het woord troost. In het Oude Testament, Nagam, als het negatief is, wordt het vertaald met berouw. En je moet dit zien tegen, het is wel Grieks, maar je moet het zien tegen die Hebreeuwse achtergrond. Dat woord berouw staat hier in diezelfde betekenis. Dat ze hun houding veranderd zouden hebben enzovoorts, tot bekering gekomen zouden zijn. Maar het is niet gebeurd. Maar wat er staat is natuurlijk dat Johannes de Doper heeft gepredikt. En de Joden, het Joodse volk, is niet tot geloof gekomen, maar de hoeren en tollenaren wel. Het is al erg algemeen gezegd, dat begrijpt u. Maar het staat er, dus we haalden het dan maar op. Maar juist. Hoezo hoeren en tollenaren? Je hebt dus twee soorten mensen hier. Oké, het is zwart-wit en het is generaliseren. Dat mag niet meer tegenwoordig. Maar de Bijbel doet het en ik doe het ook. Je kunt maar twee heren, je kunt niet twee heren dienen. Het is of de een of de ander, maar niet allebei. Het is zwart-wit. En je hebt of deel aan de Heer Jezus Christus en je hebt het leven. En als je hem niet hebt, dan heb je geen leven en dan ben je dood. Dus ik bedoel, het is makkelijk zat, het is zwart-wit. Nou, hier heb je twee soorten mensen. Je hebt Joden en je hebt hoeren en tollenaren. En de Joden zijn ongelovig. En de hoeren en tollenaar zijn gelovig. Hebben we die? En nou vooraan beginnen. Bij vers 28. Wat denkt u? Een mens had twee zonen en dan moet je eigenlijk al weten waar het over gaat. Maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes. Die heb ik van Freek de Jonge. Dominee's zoon, is weinig van terechtgekomen denk ik, maar in dat opzicht, maar hij wordt vriendelijk bedankt voor de uitdrukking van jaren geleden. Ik vind hem geweldig. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Zo is het maar net. En het had twee zonen. Je weet toch wat er nou gaat gebeuren? Je hebt op bladzijde 2, nou 3 dan van de Bijbel, waar het maar is. Een mens had twee zonen en je weet toch wat er gebeurt? Ze staan elkaar, de een staat de ander naar het leven, de een dood, de ander enzovoort. En ze worden verwisseld dus. Ja. Nou, ingewikkeld. Komt later nog menigmaal voor in de Bijbel. Dat er twee zijn en ze worden verwisseld. Ik was net in Malachi, dat begint ermee. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat, enzovoorts. Toen maar op. Zo blijft het. En je hebt je twee apostelen, Petrus en Johannes, en ze hebben geen valse start, ze beginnen gelijk te lopen. En Petrus is het eerste bij het graf staan. En die zegt: hey, ik ben er. En Johannes loopt me straal voorbij, dat is de eerste die het graf ingaat. Zijn ze weer verwisseld? Enzovoorts. Nou, en hier in Matteüs 21 staat een paar versen verder. In vers 43. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Aan een volk dat zijn vruchten voorbrengt. Dat kan je toch wel met elkaar in verband brengen. Dus op één bladzijde. Heb je dat? Weet je toch waar het over gaat? Een mens had twee zonen. Hoe heette die zonen? De een heet Efraïm, dan wel Jozef, en de andere heet Juda. De een heet Jozef en zijn metgezellen, en de andere heet Juda en zijn metgezellen. En dat zijn twee houten die pas in de toekomst. Ik ben verdwaald natuurlijk nu. Ik vind het leuk en ik ben nu in Ezechiël 37. En die twee zullen in de toekomst, in de wederkomst van Christus, één worden. In de handen van de profeet, maar dat is in de handen van de Heer zelf uiteraard, die twee weer tot één zal maken. En onderweg worden ze verwisseld. Dus hij heeft twee zonen, Jacob en Esau. Nou ja, Esau en Jacob. En ze worden verwisseld. Of was het Ismaël en Isaac? En ze worden verwisseld. Gaat u maar door. Wat dacht u van Salomo en Nathan? Iets moeilijker, minder bekend. Maar, nee, toch maar. De mens had twee zonen, zijnde de beide huizen van Israël. Ja, want God zei, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene, Jeremia 31. Een mens had twee zonen en gaan tot de eerste, zeide hij, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En hij zei, ik wil niet. En daarna. Mooi, hè? Wat een mooie illustratie. Berouwen hebbende, dan weet u wat het begrip inhoudt, veranderde dus. Daarna berouwen hebbende ging hij heen. Later. En gaande tot de tweede zeide hij desgelijks, namelijk ga heen werken met wijngaard. En die antwoordde en zeide, ik ga heen. En hij ging niet. Waarna de vraag is, wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En ze zeiden tot hem, de eerste. Die namelijk zei, ik ga niet, maar hij deed het al. En toen gaf de Heer als antwoord, Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. En de rest van die pericoop hebben we net gelezen. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan. Maar wie zijn die hoeren en tollenaren? Die broer van het Joodse volk. En dus, dus het andere huis van Israël. Dat slaat op de 10 stammen. En als het hier zo is, dan is er overal zo waar sprake is van hoeren en tollenaren. Of het nou Zacchaeus is, uit die wilde vijgenboom. Een beeld van de 10 stammen. Of die vrouw die, de zondige vrouw, wie het maar was, die dan eventueel de voet, de Heer Jezus zalfde enzovoorts. De zondares. Dus komen er een paar van voor. En dan hebben we natuurlijk altijd nog de zogenaamde gelijkenis van de verloren zoon. Heb ik altijd vreemd gevonden. Want ik heb altijd in de knoop gelegen met het idee, wie is nou die andere dan? Als ik nou die ene ben die weg was en terug moest komen. Want ik heb wat evangelisatie toespraken gehoord van mijn leven. Ik ben er nog dankbaar voor, broeder, jawel. Maar als dan die weggelopen zoon, als die terug moet komen, wie is dan die handen die nooit weg was? Want het is een gelijkenis over twee zonen. Zie? Nou ja, waar het over gaat is over de beide huizen van Israël. En die verloren zoon, dat zijn de 10 stammen van Israël, die traditioneel heten de verloren stammen van Israël. Ook een vreemde aanduiding is, maar vriendelijk dank voor de uitdrukking. Dat is de verloren zoon. En die kwam van verre en de vader zag hem van verre. En de Heer hoorde ervan, van die zoon, die was van verre en hij genas hem van verre. Van die koninklijke hoveling. Nee, ik heb je kortsluiting natuurlijk, maar dat is het mooie van de Bijbel. Die dingen, die kloppen gewoon. Dat komt met elkaar overeen. Het ene geschiedenis bevestigt de ander. En zo verder. Zie? Nou. Dus wat we vinden inderdaad is dat Johannes is tot u gekomen, vers 32, in de weg der gerechtigheid. En gij hebt hem niet geloofd, de Joden niet. Maar de Heer Jezus kwam tot de Joden en de Joden hebben hem niet geloofd en gedood. Maar in plaats daarvan, de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. En het vervolg is, het koninkrijk zal van u weggenomen worden, vers 43, en gegeven aan een ander volk. Welk volk is dat? Dat is het volk van hoeren en tollenaren. En wat hebben hoeren en tollenaren met elkaar gemeen? Ontrouw. Nou ja, dat zijn de 10 stammen van Israël. Sinds hun ontstaan. Nou zeg ik het niet helemaal goed, maar vanaf het begin, dat wel. Altijd ontrouw, altijd een opstand tegen de Heer. Zich nooit er iets aan hebben gelegen, laten liggen, enzovoort. En ze werden dus als eerste door de Heer het land uitgestuurd. Met de naam Israël mee en alles. Maar de belofte bleven bestaan. En het eerste geboorterecht berustte bij hen. En ooit, bij de varkens en in het buitenland, bij de heidenen, in de woestijn, waar het maar was, Noordwest-Europa, kwam men tot inzicht, hoorde men het woord, de roepstem, werkte de geest of wat het maar was, of hoorden ze de stem van de roepende in de woestijn, daar werd het evangelie gepredikt, enzovoort. En ze kwamen tot geloof. En toen werden de Joden jaloers. Gelijkenis van de verloren zoon. Werden de Joden jaloers. Dat is de geschiedenis. Zie? En inderdaad, in het buitenland. En daarom, en nou laat ik dit thema weer even los om terug te keren naar waar we het eerder over hadden. Daarom zal ook het Joodse volk, als het officieel tot geloof komt, eerst als het officieel de naam des Heren aanroept, naar het buitenland gebracht worden, opdat ze in het buitenland pas tot geloof zouden komen, want zo was het aangekondigd. En zo is het op natuurlijke wijze van toepassing geweest in onze dagen op de 10 stammen van Israël, en zo zal het in de toekomst op een beetje geforceerde wijze van toepassing gebracht worden op het Joodse volk. Zal uitgeleid worden naar de woestijn, zelfs letterlijk naar de woestijn. En daar zal de Heer aan hen verschijnen. Daar zal blijken dat Jezus de Heer is, dat de Heer Jezus is, dat Jezus de Messias is, of hoe dat maar heten mag. En het is een aparte gebeurtenis. En dat is wat wij tegenkomen inderdaad in Zacharia onder andere. Het is moeilijk om dat systematisch te vertellen, want het hangt aan nogal wat schriftplaatsen die elkaar aanvullen. Maar niettemin in Zacharia 14, ik doe net of je die schriftverdeelte wel kent toch. Ja. Anders kom ik er niet door, want ik heb nog maar een paar minuten. Maar in Zacharia 14 lezen wij eerst in vers 1... dat er een oordeel zal komen over Jeruzalem. Dat moet de laatste keer zijn dan kennelijk. Dus moet het zijn de verwoesting aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want daarna begint het Messiaanse Rijk. En dan staat er dan ook dat de Heer zelf alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden zal verzamelen. De Heer zelf zal zijn legers leiden naar Jeruzalem. Kun je ook elders lezen hoor. Dat zal gebeuren. Joël 2 is ook nogal sterk hierin. Dat is in de 70ste week van Daniël. En de stad zal ingenomen worden, de huizen geplunderd en wat er maar meer staat. Niettemin is er een overblijfsel uit het volk. Met opzet lees ik het nou niet letterlijk, want het neemt me te veel tijd. Maar er is een overblijfsel dat niet zal uitgeroeid worden, staat er. Maar kijk wat ermee gebeurt. Er staat namelijk, en de Heere zal uittrekken en strijden tegen die heidenen. Dat wil zeggen, de Heer staat eerst aan de kant van de heidenen en dan ineens strijdt hij tegen de heidenen. En vanwaar die verandering, je zou het troost of berouw kunnen noemen, want het is een verandering van houding. Waarom is dat? Omdat het volk zijn naam heeft aangeroepen, maar dat stond in het laatste vers van hoofdstuk 13. Hoofdstukindeling blijft altijd problematisch. Want daar staat, ik zal het beproeven gelijk mijn goud beproeft en het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is Ami, mijn volk. En het zal zeggen, de Heer is mijn God. Want ziet, de dagen komen dat, als je vraagt, hoe komt dat zo? Nou, dat is omdat de Heer zal optrekken tegen Jeruzalem met legers en al. En dan in hun uiterste nood, onder het motto nood leert bidden, zullen ze de naam des Heeren aanroepen. Ze hebben ook niks meer te verliezen trouwens. Dat is altijd nuttig. Als je niks meer te verliezen hebt, dan, dan wordt het hoog tijd om de naam des Heeren aan te roepen. Wordt het ook wat makkelijker. Ja. En dat is wat hier beschreven wordt. Ze noemen, roepen de naam des Heeren aan. Alweer de naam des Heeren zal aanroepen. Joel 2 zal zalig worden. Het staat in hetzelfde verband. In het verband met die legers die Jeruzalem veroveren. Joel 2. En er zal een ontkoming zijn bij een overblijfsel. Staat daar. En hier staat dat ook. Overigens des volks zal niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Namelijk, vers 4, zijn voeten zullen te dien dagen. Let op die dag uit vers 1. De dag komt en te dien dagen zullen zijn voeten. Dat wil zeggen die van Jehovah, die van de Heer, staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Die kan je niet missen hoor. Je weet precies waar dat is. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodanig dat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft, namelijk de ene helft des bergs, zal wijken naar het noorden en de helft dus zelfs naar het zuiden, zodat er een weg ontstaat van west naar oost, dat wil zeggen Jeruzalem uit, dwars door de Olijfberg. En als je een beetje bekend bent, dan weet je dat de weg naar beneden dondert dan van 1000 meter hoog ongeveer, nou, ik geloof 850 meter, weet het, hoe hoog Jeruzalem maar ligt. En dan naar beneden tot 400 meter beneden het zeeniveau. Dat is tamelijk steil naar beneden hoor. En je kan het vandaar zien trouwens. Nou ja. Dan zult gij namelijk vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen, en daarmee deze vluchtweg, zal leiden tot Azal. En Azal betekent zoveel als gereserveerd. Nou ja, daar vluchten ze naartoe. En welke plaats dat is? Wel, Openbaring 12 zegt dat na de opname van de gemeente, nadat de mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon, de vrouw zal vluchten naar de woestijn, naar een plaats haar van God gereserveerd. Haar van God bereid. Een toebereide plaats. In de woestijn. Heb je dit? Daar wordt het overblijfsel verzameld. En het is daar. Dit is toch verder. Dit is haastig. Dit is vluchten. Redden wie zich redden kan. Die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te. Niet dat het daar rechtstreeks over gaat, maar indirect wel. Men moet de stad uit, want het is nood. Dus dat is wat ze doen. Komen ze in Petra terecht, enzovoort. In de gereserveerde plaats, in Bosra, dat weten wij zeker. Omdat de Bijbel zegt dat de Heer zijn schapen zal verzamelen in Bosra. In de schaapskooi. In Edom. Dat is de woestijn van Edom. En er zijn nogal wat schriftplaatsen die dat ook expliciet zeggen. En als dan van daaruit, waar het overblijfsel verzameld wordt, gebouwd moet gaan worden aan de openbaring van het koninkrijk op aarde, ik zeg het toch maar in algemene termen, dan, en dus aan de herbouw van Jeruzalem en wat het maar wezen mag, dan komt dus dat overblijfsel daar vandaan. En die plek heet Petra. Dat gewoon op je kaart. Kun je zo naartoe gaan. Ja, de reis is vol. Dat kan niet mee. Maar is het één keer geweest. Maar vergeet je nooit meer. Zo indrukwekkend. Vooral als je dit kent. Die profetieën kent. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Krijgt ineens een heel diepe dubbele bodem. Maar goed. Dan komen ze vandaar en dan zegt de Bijbel, de Heere kwam van Edom. Moet je een paar bladzijden terugbladeren, ben je in, waar ben je dan, Habakuk ben je dan. Habakuk, Amos, Obadja, Jonah, Micha, Nahum. Nahum is Habakuk. Nahum. Heb je Habakuk 3. Waar staat, God kwam van Teman. Dat is dat gebied rond Petra. Staat op je Bijbelse atlas gewoon hoor. En de heilige kwam van de berg Paran. Dat ligt in dat gebied. Het gebergte heet zo. De berg Paran bestaat niet. Het is het gebergte Paran. Sela, punt. Maar Sela is de Hebreeuwse of ook Arabische naam voor Petra. Staat rond de wegwijzers. Nu, Sela. Zo heet het. Ik heb ooit een keer, want wees wist ik dat. Ik heb ooit een keer, jaren geleden, die namen opgezocht. Waar is dat? Bijbelse adreskunde. Mens. Die adreskunde is altijd lastig. Moet je allemaal uit het hoofd leren. Ik heb een slecht geheugen, dus het ligt me niet. Maar ja, ik moet toch een keer weten hoe het dan zit. Zoek je het op, is het allemaal dezelfde plek. Teman, Paran. En dan zie je een plaats Petra. Hé, hey, wat staat hier? Sela. Dat is hetzelfde, de rots. Het is de oude hoofdstad van Esau. Dat wil zeggen van Edom. En daar komt God vandaan. Want als hij in de toekomst verschijnt, de Messias, waar komt hij dan vandaan? Nou, daar vandaan. Niet uit Jeruzalem, hij gaat naar Jeruzalem. Hebben jullie nog? En we weten het trouwens tamelijk zeker, want we hebben ook nog Jesaja, maar Jesaja, wat het moment is het 61, 63, daar zijn we voorlopig nog niet. 63 is het, 63. Dat begint met, wie is het die van Edom komt? Heb u dat? Dat komt omdat de Heer Jezus zich gemeld heeft bij degene die daar in Petra verzameld zitten aan het eind na, dus de 70ste week van Daniël. En daar maakt hij zich bekend. En daarop zijn die woorden van toepassing, en dan ben ik weer in Zacharia 14, nee 13 inmiddels, terug, verder terug. Het is een tamelijk onsamenhangende profetie trouwens hoor. Maar daar lezen wij in Zacharia 13 vers 6. Zo iemand tot hem zegt. Vreemd genoeg heeft men het met kleine letters laten staan. Terwijl het toch duidelijk is over wie het gaat. Maar zoals gezegd, de lui van de reformatie geloofden überhaupt niet in zo'n wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde te vestigen. Dus die hebben de grote moeite mee gehad. Maar er staat, zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn die waarmee ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers.
Ik kan
me
de rest van het vers van zien dat de Heer Jezus.
Natuurlijk gaat het over de Heer Jezus.
Maar kun je het vers ook zien?
En wat er verder volgt is sowieso duidelijk, ja. Ja. En bovendien kennen wij de geschiedenis van Thomas. De bekering van Thomas. Ja. En van de discipelen trouwens ook. Dat er toen maar 10 waren trouwens. Maar, hè, 10. Van 10 stammen, 10 dienstknechten enzovoort. En die littekenen, kijk maar, zegt de Heer, en leg uw hand maar in, enzovoorts. Dat is dit. Maar hij maakt zich bekend, niet op die olijfberg, dat is daar niet aan de orde. Dat is Jehovah die daar verschijnt. De engel des Heren. Maar hoe komt hij aan die littekens? Dat is een verhaal wat pas later zich afspeelt in de woestijn, als gevolg waarvan men tot geloof komt. Dat is niet hetzelfde als de naam des Heren aanroepen. Er zijn zat mensen die ook in onze dagen naam des Heren aanroepen, op wat voor manier dan ook, maar niet geloven. En vervolgens ook niet tot geloof willen komen. En de Joden hebben afgesproken dat ze om die reden sowieso de naam des Heren niet zullen aanroepen. En zijn naam vervangen ze dus door een andere uitdrukking. Zegt het wat. Wat ironisch natuurlijk, maar zo ligt het dan toch wel in de praktijk. En dan zal ik u nog wat zeggen, al ben ik dan natuurlijk over mijn tijd heen. Maar in Micha, lezen wij in de laatste versen van het hoofdstuk. Daar lezen wij in vers 12 van Micha 2. Micha 2 vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, een overblijfsel, het overblijfsel. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen. En dan staat er van Bosra. Dat kan, maar ik hou het toch maar op te Bosra. En Bosra is de andere naam voor Petra. Voor Sela. Bosra. Ik zal het tezamen zetten als schapen. Te Bosra. Bosra betekent trouwens zoveel als schaapskooi. En het Petra, wat je algemeen bezoekt, is een dalketel, heet zoiets. Dat wil zeggen een laagte omgeven door hoogten. Als je erin gaat vanaf de hotel, zou ik maar zeggen, dan loop je de sik in. En dat loopt lekker aan, naar beneden. Maar vervelend wordt het natuurlijk wel als je de hele dag daar hebt rondgehangen. Dat wil zeggen rondgelopen en dat je dan terug moet en er weer uit. Ik geef je de verzekering dat dat niet lollig is.
Neem een paard toch, of een ezel.
Broeder, ik wilde u dat net vertellen. De laatste keer dat ik op de berg Hor geweest ben, waar we het dus nu nog over hebben. Er was de hele dag op een paard dus. Maar dat laatste stuk, de sik uit. Nou, eigenlijk mocht dat niet eens, geloof ik, maar ze doen het dan toch, die Bedouinen. Maar dat laatste stuk, die sik uit, mijn paard was niet meer vooruit te krijgen. En die Bedouin die liep door, maar de paard bleef staan. En wat ik ook deed, maar ik kan helemaal niet paard rijden, ik kan er alleen op zitten. Maar ja, ik kon de gashendel niet vinden, broeder. En dan kun je doen, het beest was niet meer vooruit te krijgen. Maar ik geef het je te doen, dat is echt zwaar. En ik weet het uit ondervinding, dat is verschrikkelijk. Dat laatste stuk omhoog weer. Nou ja, dat bedoel ik, het is een dalketel, daarom heet het Bosra, daarom heet het zo, een schaapskooi. Nou goed, ik zal het overblijfsel tezamenzetten als schapen in Bosra. Moet je dat letterlijk nemen, ik zou het maar doen. Wij weten trouwens uit het verleden dat minstens bij 2 gelegenheden een overblijfsel uit Israël daar verzameld is geworden. Eén keer bij de omsingeling van Jeruzalem door Nebukadnezar. Toen zijn Joden gevlucht uit Jeruzalem en hebben zich daar gemeld. Dat is niet goed vergaan trouwens, want ze hoopten daar vrienden te vinden, maar dat is mislukt. Dat lees je ook nog in de Bijbel ook, want daarom zegt hij, breng ik een oordeel over Edom. Ze hadden wel wat aardiger mogen zijn voor, al waren het dan vluchtelingen van mijn volk. Maar dat is gebeurd, dat staat historisch ook gedocumenteerd. En het andere is dat bij de omsingeling van Jeruzalem door de Romeinen, na de dagen van handelingen dus, is hetzelfde gebeurd. En met name christenen. Dat wil zeggen van de christengemeente in Jeruzalem, hebben zich gevestigd in Petra. Dat heeft geleid tot de bouw van een soort apart dorp. Dat heet, El Nazar, nee, zo heet het niet, maar het is wel Nazar. Dat wil zeggen, genoemd naar Nazareth, naar Nazarenes, die aanhangers van Jezus van Nazareth. En daar zijn ook christelijke overblijfselen in de zin van kruisen en zo gevonden. En dergelijke. Ik ben er ook ooit geweest, maar ik vind er daar niks van terug, maar het is wel gedocumenteerd. Het heet ook nog zo, dat gebied binnen Petra. En het verhaal is inderdaad, christenen die gevlucht zijn voor de Romeinen, hebben zich daar gevestigd. Op een of andere wijze wisten ze dat als ze vluchten moeten uit Jeruzalem, dat ze moeten, dat is redelijk bekend. Nou ja, weinig bekend, maar zo is het. Vluchten naar Petra. En de woorden van de Heer Jezus op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, krijgen dan opnieuw een bodem eronder. Als men weet dat als de Messias komt met verzamelen moet in Petra, dan is dit begrijpelijk. Deze Petra enzovoorts. Want bij de term Petra begint het Koninkrijk van Christus, of hoe je dat maar zegt. Het Nieuwe Verbond enzovoorts. Maar lees nog even mee. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra, als een kudde in het midden van haar kooi, verwijzing naar Bosra, zullen zij van mensen deunen, gonzen. En u weet wat een deun is, hè? Ja, een beetje eentonig, gonzen. Dat is het. De doorbreker, Peres staat er. Het is heel mooi, want Peres is de stamvader van David. Peres is Hera, zonen van Juda, de twee die ook een beetje verwisseld werden. Daar hebben ze weer. Peres, stamvader van David, de doorbreker, Peres. De Grieken noemen hem Perseus en het is een sterrenbeeld aan de hemel. Peres, maar het is de Messias. De doorbreker, Peres. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan. En voor de poort lees ik de sik. Als je nou praat over een poort, dat is hoe je Petra uitgaat. Omhoog, uit het dal, omhoog, die poort door, die kloof door. 1,5 kilometer lang, zoiets. Het is nogal wat, hoor. Zij zullen doorbreken en door de poort uitgaan, namelijk door dezelfde uittrekken. Als je die omstandigheid daar kent, dan herken je dit meteen. Dat kan niet missen. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Peres was het eerst, nu is het de koning. Maar dat is de koning die van die Peres afstamt. Uit het huis van David. En de Heere, namelijk de Heere, moet je dus gewoon lezen, want dat is die koning, in hun spits. Maar wij weten dat dat de Heere Jezus is, toch? Ja. Nou goed. En ik geloof dat de Heer zich in Petra aan hen bekend maakt. Je moet trouwens nog een paralleltekst lezen, beschrijf hem maar op. In Psalm 68, vers 8. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittocht, toen gij daarheen en trad in de woestijn, Sela, staat hem. Apart, hè? Precies hetzelfde. Maar kijk, nou nog even los. Als je in Daniël leest, over de komst van de Messias lees je over 70 weken. En de laatste periode ervan bestaat uit 1260 dagen. Zijn dit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En als je helemaal in het eind van Daniël bent, aan het eind van de profetie, aan het eind van Daniël 12, staat er ineens, zalig is hij, ik zeg het ongetwijfeld verkeerd, maar u zoekt het in mezelf na. Dan staat er iets als, zalig is hij die geraakt tot 1290 dagen. Dan ben je 30 dagen voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Zijn de 30 dagen voorbij dat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. 1 maand later. En dan nog een keer, zalig is hij, zalig en heilig is hij, die geraakt tot 1335 dagen. Dat is nog 45 dagen later, nog 1,5 maand later. En dat valt op specifieke data. Maar u denkt toch niet dat ik dat zomaar kan uitleggen? Ik had wel, dan moet ik een avond vooruit trekken. Maar goed, dan ben ik weg uit Jesaja 40 helemaal, hè? Maar ik geloof dat een maand later, een maand nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg, als men alsnog het Pascha gaat vieren in de tweede maand, omdat het in de eerste maand niet kon, want toen was het op de 10e van de eerste dat de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg, de verjaardag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem, toen hij ook zijn voeten zette op de Olijfberg. En toen hij zei, de stad zal verwoest worden. Wel nu, als hij in de toekomst komt, geloof ik dat het op dezelfde datum is. 10-1. 10e van de eerste maand. Trouwens ook de verjaardag van de doortocht door de Schelfzee en zo. Dan verschijnt hij op die datum, staat hij weer op de Olijfberg. En dan zegt hij niet, Jeruzalem zal verwoest worden. Dan wordt Jeruzalem verwoest. Die dag is het. Lijkt me een duidelijke combinatie. Dan kan men niet het Pascha vieren. Dat zal beginnen op de 10e van de eerste. Moet men paaslam in huis nemen. En als men dat niet kan, zegt Mozes, want het wordt door Mozes al geregeld, dan mag men, moet men, kan men het Pasen vieren alsnog in de tweede maand op de overeenkomende data. En ik ben van mening dat, ik zeg het wat voortvarend, maar ik ben van mening dat de Heer op de 10e van de tweede maand niet zijn voeten zetten op de Olijfberg, maar op de berg Hor. Dat is de berg waar Aaron stierf, maar waar Eleazar hem opvolgde. En het is de berg die voor Petra ligt. Daar is nog steeds het graf van Aaron als herinnering. Nou ja, het graf. De Witte Moskee, je kan hem niet missen, je ziet hem op kilometers afstand. Met de zon erop altijd, dus je kan hem niet missen. Daar, dat de Heer daar verschijnt, 30 dagen later, en zich daar manifesteert. En 45 dagen later, dat is dus na 1335 dagen uit Daniël 12, nog 1,5 maand later, dat valt ook op een bijzondere datum, dat heeft te maken met de Chanukka enzovoort, maar ik ga het allemaal niet uitleggen nou. Verwacht ik dat de Heer doet wat hier in Micha 2 geschreven staat. Namelijk dat hij optrekt aan het hoofd van zo'n overblijfsel voor het eerst en dus ook officieel optrekt uit Petra over de koninklijke weg die in de Bijbel genoemd wordt en die daar gewoon op de wegwijzer staat trouwens. Ja, de King's Highway, in het Engels staat de King's Highway. I'm moving on the King's Highway, dus een lied. Maar goed. En langs die weg gaat naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, dwars door Edom, Moab en Ammon. En dan linksaf, LNB Bridge. Nou ja, dan ben je bij Jericho en dan moet je daar door de Jordaan trekken. Ik denk dat het ook net zo gebeurt weer als vroeger. Gewoon dwars er doorheen. Dat bruggetje is trouwens ook veel te smal. En bovendien moet je bij die grens bewaken. Ik heb beter niet gaan. Dat duurt uren. Maar goed, gewoon doortrekken. En dan de weg omhoog naar Jeruzalem. Want die loopt daar. En dat is wat, denk ik, gebeurt in de toekomst. Zie? Maar je moet vooral onthouden dat er twee dingen zijn. Het aanroepen van de naam des Heren betekent nog niet dat men tot geloof komt. Dat betekent dat men zich bekeert tot de Heer. En dan maakt de Heer zich alsnog openbaar. En dan blijkt hij te zijn Jezus van Nazareth. Degene van wie men nooit wat wilde weten en die men niet wilde hebben, die men altijd verloochend heeft, zeker als volk. Al 2000 jaar, toch? En dat blijkt hem dan te zijn. En als bewijs de littekens die in de Bijbel met grote nadruk ook genoemd worden. En daarmee wordt dus het verband gelegd met de littekens uit Zacharia 13 enzovoorts. Maar het vervolg op de geschiedenis is daar in de woestijn in Petra. En nogmaals, waarom het langs zo'n route moet? Vanwege de symboliek. En ook de symboliek van Edom, Adam en wat het maar is. En vanwege de overeenkomst met de veel, veel belangrijker waarheid. Dat Israël, en dan bedoel ik niet het Joodse volk. Maar dat Israël tot geloof zou komen zonder te zien. En in het buitenland. Onder de heidenen. In de woestijn. En dat gaat over onze tegenwoordige tijd. Ja. Hebben jullie die? En daarna wordt het alsnog op kleinere schaal en demonstratief toegepast op het Joodse volk. Met alles wat daar dan nog aan symboliek aanhangt. Maar ja, dat kan ik allemaal zo gauw niet vertellen. Dat hoort bij een ander onderwerp thuis. En volgende keer gaan we gewoon verder met Marcus 1 vers 2. Wie is die Johannes de Doper eigenlijk? Want ik wil u dat toch wel even compleet laten zien. Dat de Bijbel daar echt veel werk van maakt. Maar voor nu zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. In het bijzonder dat wij de Heer Jezus kennen als uw beeld, als de afstraling, uitstraling van uw wezen, als beeldgans, maar in het bijzonder ook als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. We danken u voor die woorden, zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Want wij hebben u niet gezien, maar nochtans leren wij uw liefde hebben omdat wij u leren kennen uit uw woord. En daarmee vormen wij ons een beeld van wie u bent. Daarmee zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Verworpen door de wereld, verworpen in het bijzonder door zijn broeders naar het vlees, maar niettemin onze Heer en Heiland, de koning en hoge priester van dat nieuwe verbond. En we danken u dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid in het besef, enerzijds dat wij daar ook deel aan zullen hebben, anderzijds dat die heerlijkheid zal geopenbaard worden in heel de wereld en aan alle volkeren. We danken u voor het grote voorrecht te mogen wandelen in dat licht van uw profetisch woord dat zeer vast is, te mogen weten wat onze toekomst is en waarheen wij onderweg zijn. Te mogen weten ook dat al uw beloften, zoveel als er zijn, vast liggen in de persoon en het werk van onze Heiland. Daarom dragen wij onszelf, elkaar, aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.